Ja, mag ik doorpraten? Gewoon doorpraten? Oké, weet je, ik ga gewoon beginnen. Je mag alvast opzoeken 1 Petrus 2 in je Bijbel. 1 Petrus 2. We gaan, ja, daar komt hij. Hij doet het. We gaan de draad weer oppakken waar we de vorige keer gebleven waren. We zijn bezig met een reeks in 1 Petrus. Vorige week hebben we even een uitstapje of een voorsprong genomen. In 1 Petrus 3, daar heeft Bert over gesproken, Bert Boer, over de doop. Maar nu pakken we de draad weer op waar Lucas vorige keer gestopt is. En dat is 1 Petrus 2 vers 18. Maar één versje staat er vandaag op het programma. Maar dat is wel gelijk een beetje een controversieel versje. Dat doet waarschijnlijk de wenkbrauwen wel een beetje fronzen. En laten nu net precies het controversiële deel ervan dat we vanmorgen niet gaan behandelen. Dus dat is grappig, hè? Dat kun je dan thuis vanmiddag nog eventjes doen. Vers 18 van het tweede hoofdstuk van 1 Petrus. En er staat dan huisslaven. Nou, ik hoop dat niemand er is die zich daar direct in herkent. Maar je mag er ook nu, voor nu even invullen werknemers. Wees uw meesters met alle ontzag onderdanig. Niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Tot zover de schriftlezing. Maar we gaan tijdens de preek nog zeker wel meer zaken met elkaar lezen. Als ik zeg Jezus vinden, Jezus volgen, Jezus verkondigen. Zegt je dat wat? Gaat er een belletje rinkelen? Dat is de missie van de gemeente. Vanaf het begin van de gemeente zijn er sindsdien heel veel preken geweest die dat hebben onderstreept. Die daar op een of andere manier je onderwijs over hebben gegeven over hoe je dat kan doen. Met name Jezus volgen. En er zijn talloze boeken geschreven, bibliotheken vol over hoe je dat kan doen. Er zijn podcasts die je kan luisteren, hoe je dat kan doen. Jezus volgen. Maar ik heb gemerkt dat heel veel van die boeken, preken, podcasts, en ik heb er zelf ook een duit van in het zakje gedaan, voornamelijk gaan over hoe je dat doet na werktijd. In de avonduren. In het weekend. Oftewel in je vrije tijd. Maar veel van ons hier, die werken 20, 30, 40 uur in de week. Gedurende gemiddelde een periode van 40 jaar van je leven. Dat is best een hele lange tijd. Het zijn heel veel uren. Als je niet weet hoe je Jezus moet volgen gedurende je werk, gewoon tijdens werktijd, dan weet je niet hoe je Jezus moet volgen gedurende ongeveer 50% van de tijd dat je wakker bent. Dus daar valt echt nog wel wat winst op te behalen. En als die boeken dan al iets zeggen over werk, dan is dat heel vaak in het beste geval als een plek waar je kan evangeliseren. En in het slechtste geval als iets wat veel te veel aandacht en veel te veel tijd van ons vraagt. Ik hoor heel vaak mensen die zich als het ware verontschuldigen dat ze zo hard en zoveel werken. Ze verontschuldigen zich ervoor. Ze voelen zich daar een klein beetje schuldig over. Maar ik ga je vanmorgen niet vertellen dat je minder moet gaan werken. Ik ga je ook niet vertellen dat je meer moet gaan werken trouwens. Maar we gaan er wel met elkaar over nadenken hoe we als christen anders kunnen werken. Hoe we anders kunnen werken. Want de Bijbel vertelt ons veel meer dan je misschien zou verwachten over werk. Het vertelt ons veel meer dan je zou verwachten over werk. Dat bedoel ik niet zendingswerk per se. Dat bedoel ik niet vrijwilligerswerk, maar gewoon je dagelijkse werk waar je voor betaald krijgt. De Bijbel leert ons hoe werk bedoeld is. De Bijbel leert ons hoe werk ontspoord is. En de Bijbel leert ons hoe werk hersteld kan worden. En laat het dat nou toevallig net de drie punten zijn waar deze preek over gaat. Hoe werk bedoeld is, hoe werk ontspoord is en hoe werk hersteld kan worden. Laten we daar met elkaar naar gaan kijken. Weet je, als je de antieke culturen bestudeert, ik ga er niet vanuit dat veel van jullie dat hebben gedaan, maar als je kijkt naar hoe de Grieken en de Romeinen aankeken tegen werk, dan zie je dat ze niet bepaald een hele hoge pet daarvan op hadden. Aristoteles bijvoorbeeld, een Griekse filosoof, waar je vast wel eens van hebt gehoord, maar die zag werkloosheid in de zin van dat je dus niet hoefde te werken voor je bestaanszekerheid, voor je levensonderhoud. Die zag dat als het ultieme leven. Want dan had je tenminste de tijd om je bezig te houden met meer verheven zaken, weet je wel. Dingen waar dat je je geest voor nodig had, niet zozeer je hand. Dingen zoals filosofie en kunst en politiek, dat zijn de dingen. De verheven zaken van het leven. Dat was het ultieme leven. Misschien heb je wel eens gehoord van het verhaal van de doos van Pandora. Dat is wel gehoord. Een Griekse mythe is dat. Pandora die had van Zeus een prachtige doos gekregen, een cadeau, zat op slot. Maar hij had de sleutel erbij gegeven en hij zei, niet openmaken Pandora. Maar Pandora was nieuwsgierig, ze deed de doos open. En wat kwam er uit die doos? Ruzie, armoede, honger en werk. Werk kwam er uit die doos. Werk werd gezien als een plaag, als een vloek, als een noodzakelijk kwaad. De Grieken hadden sowieso een hekel aan materie, aan stoffelijke dingen. Ze hadden een hekel aan het lichaam. Je hoort daar Paulus ook tegen ingaan. dat het lichaam goed is. Maar de Grieken zagen het lichaam als iets slechts. Ze zagen de wereld als iets slechts, als een misvatting. Dus fysieke arbeid, gewoon stevig hard werken, dat zagen ze als iets minderwaardigs. Daar hadden ze hun neus voor op. Maar als je dan de Bijbel gaat lezen, al op de eerste bladzijde, treffen we zo'n totaal ander beeld aan. Het eerste hoofdstuk van Genesis. Daar zien we dat God als het ware zijn mouwen opstroopt en zijn handen vies maakt en aan het werk gaat. En als hij dan klaar is, dan doet hij een stapje achteruit en dan verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. En hij zegt, wauw, dat ziet er goed uit. Als je Genesis 1 leest, dan krijg je echt sterk de indruk dat God met heel veel plezier naar zijn werk gaat en met heel veel voldoening weer naar huis gaat, om het zo te zeggen. God heeft plezier in zijn werk. En op dag 6 maakt hij het mooiste wat hij tot dan toe had gemaakt. Wat maakt hij op dag 6? De mens. De kroon op de schepping. En hij plaatst die mens in de Hof van Eden. En ik weet natuurlijk niet precies wat voor beeld dat jullie hebben bij die Hof van Eden. Maar als je de zondagsschool, of beter gezegd de kinderbijbel zou mogen geloven, de plaatjes daarvan in het bijzonder, waar veel van ons mee zijn opgegroeid, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat die Hof van Eden een soort eeuwigdurend all-inclusive resort is. Weet je wel, waar de mango's en de peren als een soort all-you-can-eat lopend buffet aan de bomen hangen. En waar je af en toe even een deuk in de Eufraat en de Tigris neemt, en tussendoor af en toe even op safari leeuwen spotten en vogels kijken. Maar dat is niet hoe de Hof van Eden was. Dat is leuk voor 2 weken. Hè? Wie is op safari geweest afgelopen vakantie? Ja, dat is leuk voor 2 weken. Hè? Dat is leuk voor 2 weken. Maar je moet er niet aan denken dat je dat 2 jaar moet doen. 2 maanden zou nog wel gaan. Ja, 2 maanden zou gaan. Maar 2 jaar. Of 2 eeuwen. Of 2 millennia. Dan zou je toch gewoon op een gegeven moment gewoon uit pure verveling van die verboden boom gaan eten. En serieus, als je niks om handen hebt, wat gebeurt er dan vaak? Dan ga je dingen doen die in het beste geval onzinnig zijn, of in het slechtste geval zondig. En tegelijkertijd hoop ik dat we allemaal ook de ervaring hebben dat een van de leukste dingen om te doen is gewoon iets maken. Iets jezelf helemaal verliezen in iets doen. Al is het maar een vloertje leggen of een muurtje schilderen. Heerlijk is het om ergens mee bezig te zijn, waar of niet? Dat is iets wat we van Eden nog over hebben. Er was werk in de Hof van Eden. Er was werk in de Hof van Eden. Want Eden was goed. Eden was zeer goed. Maar nog niet af. Nog niet klaar. Want in Genesis 2, daar staat in vers 15, de Heere nam de mens en hij zette hem in de Hof van Eden. En waarom deed hij dat? Om een beetje te land te vanten? Nou nee, om die te bewerken en te onderhouden. Adam en Eva waren geschapen naar het beeld van God, waarvan Jezus zegt, mijn vader werkt altijd. En God plaatste hen in die hof. En hij gaf hen de bekwaamheid. En hij gaf hen de verantwoordelijkheid om door te gaan met het werk waar God mee was begonnen. En af te maken waar God mee was begonnen. Haar te bewerken. Het mooiste in haar naar boven te brengen. Haar potentieel te benutten. Haar tot bloei te brengen. Dat was waarvoor God de mensen in de hof plaatste. Dus werk is geen vloek. Werk is een roeping. Werk is een roeping. Dat is wat we in de Bijbel leren. En uiteindelijk stapt God zelf de wereld binnen. In hoogst eigen persoon. En als hij dat doet, dan komt hij niet als een filosoof, zoals de Grieken dat graag zouden zien. Hij doet het niet als een staatsman of een militair, zoals de Romeinen dat graag zouden zien. Hoe komt Jezus? Als een timmerman. Met eelt op zijn handen en houtkrullen in zijn baard. Jezus komt als timmerman. Kijk, de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die vertellen ons voornamelijk over de laatste 3 jaar van Jezus' bediening hier op aarde, weet je dat? Een heel klein beetje vertellen ze over de geboorte, de aankondiging van de geboorte, en de besnijdenis. Een heel sumier verslagje over Jezus als 12-jarige jongen in de tempel. Maar daarna is het 18 jaar lang stil. Radiostilte. En er was waarschijnlijk ook niet zo heel veel noemenswaardig te vermelden. Want Jezus was niet bezig met het doen van wonderen en tekenen, maar met het maken van tafels en stoelen. Hij stond niet bekend als een rabbi of als wonderdoener. Hij stond bekend, hé, is dat niet de timmerman? Zo stond hij bekend. Al die 18 jaar was Jezus bezig in de werkplaats. In de timmermanswerkplaats. Maar reken maar dat er uit die timmermanswerkplaats van Nazareth geen enkele tafel en geen enkele stoel kwam die ook maar een klein beetje gammel was of een klein beetje wiebelde. Dat waren goede tafels en stoelen. Diezelfde hand die eerder de bomen had gemaakt, die maakte nu met evenveel toewijding van het hout van die bomen tafels en stoelen. Ik geloof echt, ik kan me niet voorstellen dat er gammele stoelen kwamen uit de timmermanswerkplaats van de Heer Jezus. Het waren goede tafels en stoelen, of wat hij daar ook maakte. Voor een goede prijs, waar hij de kosten mee kon dekken, waar hij zijn belasten mee kon afdragen en waar hij nog iets van overhield om van te leven. En zij zou je niet bezig willen zien. He, zomaar in die werkplaats. Natuurlijk, we zouden hem allemaal wonderen willen zien doen, toch? Maar zou je hem niet bezig willen zien in die werkplaats? Schaven, schuren, zagen, nadenken, tekenen. Zou je niet even een weekje snuffelstage bij de Heer Jezus in de werkplaats? Toch heerlijk. Maar weet je, niemand zag hem. Alleen de Vader. De Vader in de hemel. Al die 18 jaar zag hij zijn zoon bezig in de timmermanswerkplaats. En hij genoot van wat hij zag. Hoe ik dat weet? Nou, aan het einde van die 18 jaar wordt Jezus gedoopt. En als hij dan weer boven komt, dan kan zijn Vader zijn blijdschap en zijn vreugde over zijn zoon niet langer onder stoelen of banken steken. Maar de hemel gaat open. En de Vader juicht, dit is mijn zoon. En wie ik vreugde vind. Nog voor hij ook maar een wonder of een teken had gedaan. Nog voor hij maar een gelijkenis had verteld. Het enige wat hij tot dan toe had gedaan, was tafels en stoelen maken. En de Vader vond het prachtig. Dus jij wil Jezus volgen? Iemand? Leren hoe je een hamer moet hanteren is een prima begin. Of een lijnbus. Of een zeem. Of een injectienaald. Er zijn talloze manieren waarop je Jezus kan eren. Waarop je Jezus kan dienen. Waarop je Jezus kan navolgen. Dus hoe kun je God eren in je werk? Hoe doe je dat? Nou, gewoon door keihard je best te doen. Gewoon je beste beentje voor te zetten. Hoe kan een piloot God eren in zijn werk? Je zou misschien denken, ja, door die te vloeken en te evangeliseren bij zijn collega's en bij zijn passagiers. Of van, dames en heren, dit is uw gezagsvoerder. We vliegen op dit moment op 34.000 voet boven het Atlantische Oceaan. Dat geeft mij de gelegenheid om eens haar fijn het evangelie uit te leggen. Nee. Een piloot eert God in zijn werk door ervoor te zorgen dat het vliegtuig op de plaats van bestemming komt. Op zo'n manier dat het nog een keer gebruikt kan worden. Dat is hoe een piloot God eert in zijn werk. Want werk is Gods manier om voor mensen te zorgen. Werk is Gods manier om voor mensen te zorgen. Wie van jullie bidt 's morgens voordat je naar je werk gaat of voordat je op pad gaat, alleen of met je gezin? Vader in de hemel, wilt u vandaag met ons meegaan? Wilt u ons zegenen? Wilt u ons beschermen? Om Jezus wil, amen. Wie doet dat wel eens? Oké. Okay. En wie aan het einde van de dag, als iedereen weer thuis is en je zit aan tafel, dankt God, Heer God, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat u ons weer bij elkaar hebt gebracht. Dank u wel voor het eten, dank u wel voor dit huis, dank u wel voor onze gezondheid. Om Jezus wil, amen. Wie doet dat ook wel eens? Ja, ongeveer net zoveel mensen, dat is mooi. Maar waar je God nou voor dankt, is niet per se ook, maar niet alleen, de regen en de zonneschijn. Je dankt God ook voor de bakker en de boer en de molenaar en het winkelmeisje die er in alle vroegte een bedje zijn uitgekomen om het land te bewerken. En om producten te maken en die in de winkel te plaatsen en die te vervoeren. Je dankt God voor onderwijzers die kinderen onderwijs geven. Je dankt God voor doktoren die vaak heel veel jaren bezig zijn geweest met het bestuderen van één enkel onderwerp. Zodat ze de juiste diagnose kunnen stellen en de juiste behandeling kunnen voorschrijven. Je dankt God voor de elektricien, de loodgieter en de metselaar. Die volgens de huidige en geldende veiligheidsvoorschriften en bouwvoorschriften je huis hebben gebouwd. God heeft al die mensen niet nodig om je te zegenen. Hij kan het op heel veel andere manieren doen. Maar hij kiest ervoor om dat in de eerste plaats te doen door de handen van gewone mensen die hun werk doen, elke dag opnieuw. En gedurende 40 jaar zorgde God voor zijn volk in de woestijn door manna uit de hemel te laten neerdalen. Weet je nog? Mensen kwamen in tent uit en zeiden, wat is dat? Manna. Elke ochtend lag het daar. En tijdens de hongersnood zorgde God voor dat er bij de weduwe in Sarepta, dat er meel was in de pot en olie in de kruik op wonderbaarlijke manier. En tijdens Jezus' bediening 2 keer zorgt hij ervoor dat een hele grote mensenmenigte te eten krijgt. Zomaar door een paar broden en een paar visjes. Wonderbaarlijk. Maar alle andere keren voedde God zijn volk de boer, de bakker en de molenaar. Maarten Luther die heeft schijnt gezegd te hebben, God melkt de koe. Door de handen van het melkmeisje. Zoiets kan alleen Luther zeggen. Dit is hoe God zorgt voor mensen. En dat is goed werk. Dus je hoort nog wel eens dat mensen zeggen, ja, je leeft niet om te werken, je werkt om te leven. Maar als ik de Bijbelse gegevens lees, dan zou het kunnen zijn dat daar is wel wat nuance in aan te brengen. Tot op zekere hoogte zijn we wel gemaakt om te werken. Omdat werk bij uitstek de manier is om God te eren. mensen te dienen en om de schepping tot bloei te brengen. God te eren, mensen te dienen en de schepping tot bloei te brengen. Jouw gewone dagelijkse werk, waar je geld mee verdient. Niet alleen vrijwilligerswerk. Niet alleen het werk hier in de gemeente. Maar je gewone dagelijkse werk is tot Gods eer. En niet omdat je daar het evangelie kan uitleggen, wat een heel goed idee is om te doen als je de gelegenheid krijgt. En niet alleen omdat je daar geld kan verdienen, wat je weer kan geven aan de zending, wat je vooral moet doen. Maar gewoon omdat jouw werk de manier is hoe God is, hoe God zorgt voor mensen. En omdat je daarmee invulling geeft aan de grote opdracht die God gaf aan Adam en Eva. Maar grote opdracht, waar denk je dan in eerste instantie aan? Aan de zendingsopdracht, hè, die de Heer Jezus gaf. Maar dat is eigenlijk de tweede grote opdracht. Die kwam er als het ware even tussendoor. De eerste grote opdracht was de opdracht die God aan Adam en Eva gaf. De wereld tot bloei brengen. En straks, als Jezus teruggekomen is en alle mensen hebben gehoord van het evangelie, dan zullen we de draad weer oppakken. Het werk weer oppakken waar we gebleven waren. En we zullen verder gaan met het werk waarvoor we geroepen zijn. Ik zie sommige mensen een beetje beteuterd kijken. Wacht even, gaan we straks weer werken? Als ik de Bijbel lees, ik krijg de indruk van wel. Ja, als je Jesaja 60 bijvoorbeeld, hoef je niet op te zoeken, mag je thuis eventjes doen. Maar er staat dat uit alle landen mensen zullen komen. En dat is in de toekomst. Mensen zullen komen met goud en wierook en zilver en vee. En ze zullen de muren herbouwen. Dus allemaal in de toekomst. Hè? Dit is hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien. En dat is niet omdat ze schatplichtig zijn, maar omdat ze God willen eren met het beste wat ze te bieden hebben. Met het werk van hun handen. Goud en wierook en zilver. En het vee. Het beste wat ze te bieden hebben. Dus als je bijvoorbeeld een keer de vraag krijgt, hoe lang moet je eigenlijk nog? Dan zeg je, nog een hele poos. En dan heb je gelijk weer een leuk gesprek. Dus, wat is de bedoeling van werk? Wat is de bedoeling van werk? Als we de Bijbel lezen, en in het bijzonder Genesis 1 en 2, dan zien we dat de bedoeling van werk is God eren, onze naaste dienen en de schepping tot bloei brengen. En werk is dus niet in tegenspraak met het volgen van Jezus, zoals wel eens wordt gedacht. Maar het is bij uitstek een manier om daar invulling aan te geven en dat heel, heel concreet te maken. Maar goed, zoals je weet, even een slokje water. Reload. Zoals je weet, staat er aan het einde van Genesis 2 niet. En Adam en Eva leefden nog lang en gelukkig. Want werk is, net als heel veel andere dingen, ontspoord. Is niet meer wat het geweest is. En het is ontspoord op twee manieren. Het is vruchteloos geworden. En het is egoïstisch geworden. Werk is vruchteloos geworden, het is egoïstisch geworden. En we gaan er nog twee teksten in Genesis kijken om dat te illustreren. De eerste is Genesis 3. Genesis 3, dat is het verhaal van de zondeval. Daar zien we dat Adam en Eva hun dienstverband als het ware opzegden, ontslag namen en zich inschreven bij de Kamer van Koophandel om voor zichzelf te beginnen. Gij zult als God zijn. Ze dachten dat ze het zelf al konden door van die boom te eten. Die verboden vrucht. En dan zegt God tegen Adam in Genesis 3 vers 17. Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom hebt gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Als woegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. En doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweet uws aanschijn zult gij brood eten totdat gij tot de aardbodem wederkeert. Zie je, de zondeval heeft niet alleen invloed op onze relaties. Niet alleen invloed op onze seksualiteit. Heeft niet alleen invloed op onze gezondheid, op ons lichaam. Een van de eerste dingen waar Adam en Eva aan merkten, de impact van de zondeval, was toen ze de volgende morgen weer aan het werk wilden gaan. En ondervonden dat die aarde, die eerst zo welwillend meewerkte, zich begon te verzetten. Zich tegen hen keerde. Begon te rebelleren, precies zoals Adam en Eva tegen God hadden gerebelleerd. Zo begon de aarde tegen ons te rebelleren. Er kwamen doorns en distels. Er was geen vrucht meer, er kwamen doorns en distels op. Het werd super moeilijk om die aarde te bewerken. De aardbodem is vervloekt, zegt God. Om uwentwil, of zoals Paulus het zegt in Romeinen 8, aan de zinloosheid onderworpen. Doorns en distels. In het zweet van je aangezicht je brood eten. Het kleine beetje wat je bij elkaar hebt kunnen schrapen. Dat is wat er sindsdien aan de hand is. Dus als je je niet helemaal herkent in dat gedeelte wat ik net vertelde over de bedoeling van werk, dat het je misschien een beetje idyllisch in de oren klonk, dan klopt dat. Dan klopt dat. Want werk is niet meer wat het geweest is. Misschien dat je hier zit en dat je denkt, maar mijn werk is zwaar. Mijn werk is moeilijk. Mijn werk is vruchteloos. Mijn werk is vervelend. Mijn werk is onbevredigend. Mijn baas is een hork, mijn collega's zijn onuitstaanbaar en ik schuur tegen een burn-out aan. Werk is helemaal niet zo fijn. Maar dat komt omdat werk niet een vloek is, zoals de Grieken dachten, maar omdat de aardbodem vervloekt is, zoals de Bijbel leert. De aardbodem is vervloekt. Sinds Genesis 3 mislukken oogsten. Door ofwel een tekort of een teveel aan water. Sinds Genesis 3 vallen opbrengsten tegen door virussen en schimmels en parasieten en onkruid. De agrariërs onder ons kunnen je er alles over vertellen. Maar als je dacht dat alleen boeren last hebben van doorns en distels, dan vergis je je. Wij allemaal. Hoe leuk je je werk ook vindt. Elke dag, er gaat geen dag voorbij. Op de een of andere manier word je wel geprikt door zo'n doorn of distel. Elke keer dat je werk tegenvalt, dat het moeilijker is dan je dacht, dat het resultaat niet is wat je ervan had gehoopt, dat het zwaarder is, dat het elke keer dat je weerstand ondervindt, elke keer dat je werk je bij de handen afbreekt, of dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen omdat je autosave niet aanstond, zoals ik afgelopen week. Elke keer dat je vastloopt in een papierwinkel, of tegen de bureaucratie, of tegen gekmakende procedures, of een overlopende mailbox die voortwoekert als onkruid. Wie van jullie komt het allemaal een beetje bekend voor? Oké, mooi, ben ik niet de enige. Werk kan dan vruchteloos gaan voelen, waardoor het frustrerend wordt. En je denkt, weet je wat, het zal mijn tijd wel duren. Maar werk werd niet alleen vruchteloos, het werd ook egoïstisch. Op onszelf gericht. Denk maar aan het eerste grote bouwproject in de geschiedenis. Wat was het eerste grote bouwproject? Toren van Babel, Genesis 3. Sorry, Genesis 11. Liep compleet in het honderd. En waarom was dat? Nou, in vers 4 van Genesis 11 kun je lezen. En zij zeiden, de mensen zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen. En een toren. Ja, er moet een toren in, waarvan de top tot in de hemel reikt. En laten wij voor ons naam maken. Anders worden we over heel de aarde verspreid. Wat was het probleem? Die toren op zich was niet het probleem. Er zijn sindsdien nog heel veel torens en hogere torens gebouwd. Ze wilden niet zozeer een toren maken voor zichzelf. Ze wilden een naam maken voor zichzelf. Dat was het probleem. Hé, maar wacht eventjes. Waar was werk ook alweer voor bedoeld? God eren. Als een naaste dienen. En de schepping tot bloei brengen. Naam maken voor jezelf. Dat hoort er helemaal niet bij. Deze mensen waren bezig met zichzelf eren. Met zichzelf dienen. En met zichzelf ontplooien. Dat is waar ze mee bezig waren. Ze hadden geen liefde voor God of voor de medemensen of voor de schepping. Ze hadden liefde voor zichzelf. Met andere woorden, werk had een dubbele agenda gekregen. Het was een dubbele agenda. Ze wilden iets anders bereiken dan alleen maar het werk. Je zou het kunnen zeggen, Tim Keller noemt dat het werk onder het werk. Dat was waar ze mee bezig waren. Ze wilden ten diepste iets anders bereiken. Wat hoop jij ten diepste te bereiken met je werk? Wat hoop jij ten diepste te bereiken met je werk? Wat maakt dat je zoveel overuren maakt? Wat maakt dat je 's morgens zo vroeg uit je bedje komt en 's avonds vaak weer veel te laat en terug ligt? Nou ja, mijn werk. Ja, dat snap ik. Maar wat wil je ermee bereiken? Als we eerlijk zijn, is het heel vaak niet de eer van God, de zorg voor de mensen en de liefde voor de schepping die ons drijft, die ons uit ons bedje haalt. Vaak zijn het andere dingen waardoor we gedreven worden. Vaak zijn het dingen als eigenwaarde, identiteit, drang naar succes, competitie, een behoefte aan invloed. Dat zijn vaak de dingen die ons drijven. En dat zijn niet per se verkeerde dingen, maar ze krijgen al snel afgodische trekken. En als die dingen invloed krijgen op ons werk, geldingsdrang, identiteit, competitie, dan krijg je wat David Graeber noemt in een boek Bullshit Jobs. Bullshit Jobs, lelijk woord, hè? Laten we het anders noemen. Bullshitbanen. Bullshitbanen. En je zou denken van, wat zijn het dan voor banen? Dat zijn banen, zegt David Graeber. Dat zijn banen die eigenlijk helemaal niks toevoegen. Banen waar de wereld net zo goed vanaf zou kunnen zijn. Banen die niemand zou missen als ze zouden ophouden te bestaan. En dan zou je denken, oh, dat bedoel je zeker zoiets als drugdealers of wapenhandelaars. Nee, dat bedoelt David Graeber niet. Hij bedoelt banen die alleen maar bestaan om geld te genereren. Banen die alleen maar bestaan om status te genereren. En dan geeft hem bijvoorbeeld het voorbeeld van banen die alleen maar bestaan om mensen een goed gevoel te geven over zichzelf. Bijvoorbeeld een directeur die een secretaresse aanneemt. Niet omdat hij het zelf zo druk heeft, maar omdat de secretaresse nou helemaal goed is voor je status. Dan heeft de secretaresse dus een bullshit job. Want haar baan voegt niks toe, behalve dat de status van de directeur wat hoger wordt. En er zijn nog schadelijkere vormen van bullshit jobs. Er zijn bijvoorbeeld banen die alleen maar bestaan om mensen een rotgevoel over zichzelf te geven. Dat zie je vaak in marketing of in reclame. Waar foto's zo worden gemanipuleerd dat er een onrealistisch schoonheidsideaal ontstaat, waardoor mensen pijn gedaan worden en een rotgevoel krijgen over zichzelf, producten gaan kopen om zichzelf te upgraden, maar zo ondertussen ook jonge kinderen en jonge mensen al heel vroeg een minderwaardigheidscomplex geeft. Dit is schadelijk. En zo zijn er nog een paar categorieën bullshit job, maar dit zijn hele schadelijke. En ik zie in sommige mensen een beetje verontwaardigd kijken. Hoe durf je dat woord bullshit jobs te gebruiken hier op zondagmorgen? Maar wat ons zou moeten verontwaardigen, is niet dat ik op zondagmorgen dat woord gebruik, maar dat er op maandagmorgen christenen zijn die in hun auto stappen naar hun werk rijden om daar een bullshit job te doen. Wat niks toevoegt aan deze wereld. Wat helemaal niks mooier maakt in deze wereld. Wat niet past bij eren van God, het dienen van mensen en het ontplooien van de schepping. Maar juist wat ervoor is om mensen een beetje pijn te doen, zodat ze geld gaan uitgeven. Of wat ervoor is om de schepping uit te buiten. Dit zou ons moeten verontwaardigen. Er zijn bepaalde banen waarvan ik geloof dat we ze als christen niet zouden moeten doen. En dat is niet alleen maar drugsdealer of wapenhandelaar. Dus als je vanmiddag thuis komt en je hebt Jesaja 60 gelezen, stel jezelf dan ook eens de vraag. Ja, dat zei ik net. Je hebt net even een stukje Jesaja 60 heb ik over gehad. Stel jezelf eens de vraag. Hey, het werk wat ik doe, zou dat ook nog de moeite waard zijn? Of de studie waar ik mee bezig ben om straks een baan te gaan doen. Zou dat ook nog de moeite waard zijn, al zou ik er geen cent mee verdienen? En voor de duidelijkheid, er moet geld verdiend worden. Er moet helemaal brood op de plank komen, rekeningen moeten worden betaald. Dus ja, er moet geld verdiend worden. Maar zelfs al zou je er geen geld mee verdienen, is het werk wat jou doet, gewoon het werk, is dat nog steeds de moeite van het doen waard? Als jouw baan alleen maar bestaat omdat daar geld mee verdiend kan worden, en alleen maar daarvoor. Als je baan alleen maar bestaat omdat er status mee verhoogd kan worden, en alleen maar daarvoor, voor jezelf of voor iemand anders, dan ben je misschien in een bullshit job beland. En wordt het tijd om na te denken of dat je daar moet blijven als christen. Kan ik niet voor je invullen? Dat moet je zelf doen. Maar mijn punt is, werk is ontspoord. Dat is misschien wel duidelijk. Werk is ontspoord. En sommigen van jullie ervaren je werk daarom als vruchteloos, waardoor je gefrustreerd bent geraakt. En waardoor dat je een 9 tot 5 mentaliteit hebt gekregen. En denkt, joh, het wordt vanzelf 5 uur. Morgen weer een dag. En waardoor dat je niks meer doet dan wat er strikt genomen volgens jouw functieomschrijving zou moeten doen. En als iemand zou opletten, dan zou je de kantjes eraf lopen. Als jij dat bent, zou ik willen zeggen, bekeer je. Bekeer je, dat is niet volgens het ontwerp. Wat God heeft met werk. Maar sommige van jullie, die hebben van werk een afgod gemaakt. Je hebt van werk een afgod gemaakt. Waardoor je bereid bent om hele grote offers te brengen. Waarmee je je gezin in gevaar brengt. Waarmee je je persoonlijke integriteit op het spel zet. Waardoor je niet de kantjes eraf loopt, maar de randjes van de wet opzoekt. En daar net overheen gaat. Halve waarheden vertelt, leugentjes. Om bestwil, vooral je eigen bestwil dan. Sommigen van jullie hebben werk tot afgod gemaakt. In ruil voor eigenwaarde, succes, acceptatie, macht. Check wat je motieven. En check ook je emoties. Wat gebeurt er als je wordt geconfronteerd in je werk met doorns en distels? Welke emoties komen er dan los? Misschien heb je ergens hard voor gewerkt en dan opeens gaat het niet door. Krijg je die promotie niet? Lukt het niet? Wat gebeurt er dan met je? Als je denkt, bekijk het allemaal maar. Dan ben je waarschijnlijk ten prooi gevallen aan frustratie. Vanwege de vruchteloosheid. Maar als je ervan wakker ligt en ervan wakker blijft liggen. Als je er maar over blijft woelen en er boos over wordt. En er bitter over wordt. Dan ben je waarschijnlijk ten prooi gevallen aan afgoderij. Onderzoek je emoties. Onderzoek je emoties als je wordt geconfronteerd juist met die doorns en distels. Want wij als christenen, wij zijn geroepen niet om ons werk te doen in frustratie en zo van, bekijk het allemaal maar. En ook niet in afgoderij. Wij zijn geroepen om deze samenleving, deze knotsgekke samenleving, om die te dienen met de gaven en talenten die we hebben zo goed als we kunnen. Ons beste beentje voor te zetten. Zonder te buigen voor de afgoden van deze samenleving. Dienen. Zonder te buigen. Dat is waarvoor we geroepen zijn. Dienen zonder te buigen. Zoals Sadrach, Mesach en Abednego. Weet je nog dat verhaal? Sadrach, Mesach en Abednego. Daniel 3. Dat waren de vrienden van David. En het waren high officials. Dat waren de ministers. Die waren aangesteld over een heel groot gebied. Om daar te zorgen voor welvaart. En voor veiligheid. En voor vooruitgang. In Babel notabene, het land wat hen had weggevoerd uit Israël. En dat in puin had achtergelaten. Maar ze waren in Babel en daar waren ze om die samenleving, die knotsgekke samenleving, zo goed mogelijk te dienen met de kwaliteiten die ze hadden. Zonder te buigen voor de afgoden van die samenleving. Dienen zonder te buigen. En dat is waar wij voor geroepen zijn. Maar hoe doe je dat? Daarvoor moet werk eerst hersteld worden. Werk moet hersteld worden. Zoals ik al zei, veel van wat we doen, dat doen we om iets anders mee te bereiken. Dat we een dubbele agenda hebben. Om het gevoel te krijgen dat we ertoe doen. Dat we succesvol zijn. Om dat knagende gevoel dat we middelmatig zijn, om dat weg te krijgen. Veel van wat we doen, doen we om het gevoel te krijgen dat we gewaardeerd zijn. Dat we interessant zijn. Dat we succesvol zijn. Dat we geliefd zijn. Dat we geaccepteerd zijn. Oftewel, dat we oké zijn. Dat gevoel willen we zo graag hebben. Dat we oké zijn. En daarvoor gebruiken we heel vaak mensen om ons heen. Onze collega's, onze klanten, onze cliënten. Leveranciers. We gebruiken ze vaak, zonder dat we dat misschien doorhebben, om onze persoonlijke doelen te verwezenlijken. Maar wat als jij een business meeting in kon gaan? Wat als jij een sollicitatiegesprek in kon gaan? Wat als jij een afdelingsvergadering in kon gaan? Of een functioneringsgesprek in kon gaan? Of een verkoopgesprek in kon gaan? Niet om oké te worden, maar in de wetenschap dat je al oké bent. Niet om te proberen je persoonlijke ambities te bereiken, maar in de wetenschap dat het ultieme persoonlijke doel al is bereikt door Jezus. Want als je dat helder op je netvlies had staan, in de wetenschap dat het ultieme werk, dat werk onder het werk, datgene wat je eigenlijk voor elkaar wil krijgen, maar wat je nooit lukt, hoeveel overuren je ook maakt, hoe vroeg je ook uit bed komt, hoe laat je er ook weer in ligt, hoeveel je ook doet, maar je krijgt het nooit voor elkaar, acceptatie en waardering en het gevoel van geliefd te zijn, maar dat werk al is gedaan door Jezus. Dat het werk onder het werk al is gedaan door Jezus. Jezus, die na een leven van hard werken, wat kreeg? Doornen. De doornen die de aardbodem voortbracht op zijn hoofd, notabene. Zodat wij de vrucht krijgen. Jezus, die na een leven van zuivere gehoorzaamheid aan de Vader, uiteindelijk in het zweet zijns aanschijns, geen brood, maar wijn, zure wijn vermengd met gal te drinken kreeg. Zodat wij straks mogen aanschuiven hier aan tafel. Jezus die na een leven waarin hij als timmerman zulke mooie dingen had gemaakt van spijkers en hout. Uiteindelijk ondervond dat die spijkers en hout zich tegen hem keerden. En ze dood werden. Zodat wij kunnen leven. En ik ben er echt van overtuigd. Als dit evangelie, als we dat echt geloven. Als we dat heel diep tot in elke vezel van ons lijf geloven, dan geloof ik echt dat heeft impact op hoe wij ons werk doen, mensen. Dat heeft impact op hoe we ons werk doen. Dat gaat radicaal veranderen op hoe wij ons werk doen. Omdat we daarin leren dat het werk onder het werk gedaan is. Je bent geaccepteerd. Je bent geliefd. Je bent gewaardeerd. Je bent oké. Het werk onder het werk, datgene wat je zo graag gedaan wilde krijgen, maar nooit lukte. Dat is, om Jezus te citeren, volbracht. Dus je hoeft dingen niet meer mooier voor te stellen dan ze zijn om je targets te halen. Want je leven hangt er niet meer vanaf. En je hoeft niet meer proberen halve waarheden te vertellen om de deal rond te krijgen. Want je identiteit hangt er niet meer vanaf. Je hoeft niet meer te proberen om met je ellebogen de top van de apenrots te bereiken. Om je ouders trots te maken of zoiets dergelijks. Of je vrienden daar op te laten kijken. Dat hoef je niet meer te doen. Je hoeft niet meer proberen een naam te maken voor jezelf, zoals de mensen die de toren van Babel bouwden. Je krijgt straks een nieuwe naam van God. Een nieuwe naam. Who cares wat er op je visitekaartje staat? Je naam staat in zijn handpalm. En dat betekent dat jij je handen vrij hebt om weer gewoon aan het werk te gaan. Gewoon om God te eren, je naast te dienen en de schepping tot bloei te brengen. Werk is weer gewoon werk geworden. Niks meer en niks minder. En dus kun je gewoon aan de slag gaan om op dat kleine stukje wat jou is toegewezen, dat kleine stukje land, die doorns en distels uit te trekken. Je hoeft de wereld niet te redden, maar je kan wel de doorns en distels die op jouw stukje grond, wat jij hebt toebedeeld gekregen, die eruit te trekken. Op het werk waar jij elke dag komt, of meerdere dagen in de week. Gewoon de doorns en distels uittrekken. binnen je invloedcirkel. Je hoeft de wereld niet te redden, maar wel dat kleine stukje land waar jij verantwoordelijk voor bent. Dan mag jij voor aan het werk gaan. En hoe je dat praktisch doet, voor jouw werk, eerlijk gezegd, geen idee. Ik werk in de installatietechniek, dus daar kan ik je het een en ander over vertellen. Daar weet ik iets over de rotte plekken en over de doorns en distels en de afgoden die daar zijn. Maar hoe dat zit in de zorg of hoe dat zit in het onderwijs, ik weet het niet. Maar jullie weten het wel. En zou het niet geweldig zijn als bijvoorbeeld de ondernemers, zijn die mensen die, zijn hier ondernemers? Er zijn een paar ondernemers. Zou het niet geweldig zijn als jullie elkaar op zouden zoeken? En met elkaar die afgoden die er zijn ontmaskeren. Die rotte appels weghalen, die doorns en distels die je tegenkomt, elke dag opnieuw, dat geprik, dat je die eruit rukt samen. En zou het niet geweldig zijn dat de leraren, er zijn leraren hier toch, waar zijn de leraren? Ja, dat zijn de mensen die in de zorg werken. Als die hetzelfde doen, dat je elkaar opzoekt en elkaar wijst. Hey, hoe doe jij dat? Hoe trek jij die doorns en distels uit? Dat zou toch fantastisch zijn? Onderzoek met elkaar je werkveld. Waar zitten de rotte plekken? Waar zitten de doorns en de distels? En waar zijn de afgoden? Totdat Jezus komt en alle dingen nieuw maakt. En weet je, als hij terugkomt, weet je hoe ik dan aangetroffen zou willen worden? Niet per se diep verzonken in gebed hoor. Mag, hoeft niet. Niet per se terwijl ik mijn Bijbel aan het lezen ben. Mag, hoeft niet. Misschien zou het leuk zijn als ik hier stond te preken, maar mag, het hoeft niet. Als Jezus terugkomt, weet je hoe ik aangetroffen zou willen worden? Terwijl ik bezig ben met een eerlijk contract op te stellen, zonder kleine lettertjes. Met een eerlijke prijs daaronder. En een gemeende handtekening. Zo zou ik aangetroffen willen worden. Terwijl ik mijn klanten eerlijk te woord sta en ze van vakkundig advies voorzie. Zo zou ik aangetroffen willen worden. Gij zult mijn getuige zijn, zei Jezus, net voordat hij wegging. Wij vertegenwoordigen Jezus hier op aarde. Wij zijn zijn beelddragers. Wij vertegenwoordigen hem hier op aarde. En dat niet slechts voor de 50% van de tijd dat je vrij bent, dat je niet op je werk bent, maar ook terwijl je aan het werk bent. Juist daar. En niet alleen vanwege datgene wat je zegt en het evangelie deelt met een collega, maar ook gewoon voor het werk wat je doet. Ook daar ben je zijn getuige. Dus zorg ervoor dat elke handtekening die je zet, elk verkoopgesprek dat je voert, elk deurkozijntje wat je schildert, elke luier die je verschoont, elke steunkous die je aanbrengt, elk belastingformulier dat je invult, elke bloedprik die je afneemt, elk infuus dat je aanbreekt, elke vloer die je dweilt, er één is waarvan Jezus kan zeggen, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zul je aangesteld worden. Ga in tot de vreugde van mijn Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we uw woord hebben. En dat we daarin de volledige waarheid mogen ontdekken. Volledige waarheid, niet alleen over hoe we in het reinen met u kunnen komen, maar ook hoe we daar vervolgens uit kunnen leven. Gewoon in de dagelijkse praktijk. En ik bid u dat het woord, dat het ons zal helpen om met nieuwe moed naar ons werk te gaan. Als we vervallen zijn in frustratie, dan kan je het er misschien aflopen, dat we ons daarvan zullen bekeren. Maar als we vervallen zijn in afgoderij, dat we dat zullen herkennen, ontmaskeren en ons daarvan zullen bekeren. Heer, ik dank u voor uw woord en dank u voor alles wat u geeft. En dank u wel voor uw werk, Heer Jezus. Dank u wel dat u de doornenkroon droeg. De doornen die eigenlijk ons deel zouden moeten zijn. De vloek was voor u, zodat wij de vrucht konden krijgen. Heer, dank u wel dat we dat zo dadelijk ook mogen gaan gedenken als we het avondmaal vieren. Bemoedig ons, Heer, en bouw ons op in Jezus' naam. Amen.